Leuk dat je luistert naar ZE Café, de podcast van logistiek.nl die geheel in het teken staat van de invoering van de zero-emissiezones. We gaan in deze serie dieper in op de kansen en uitdagingen die de invoering van de zones biedt. In hoeverre ligt de sector op schema om de deadline te halen? Zijn er voldoende voertuigen beschikbaar? Is er voldoende stroom om al die elektrische bestelauto's en trucks op te laden? En hoe zit het eigenlijk met het aantal laadpalen? Deze en nog veel meer vragen gaan mijn collega Danielle Verhout en ik, Remco Nieuwenboek, voor u beantwoorden in deze podcast.
In deze aflevering gaan we in gesprek met Andries Vlot van TSN Groen, logistiek dienstverlener en specialist op het gebied van emissieloze distributie.
Ik heb al vaker gezegd, als je de logistieke kaart van bovenaf zou kijken op Nederland wat er gebeurt, dan schrik je echt rot. Ik denk dat het ook tijd wordt dat we die logistieke kaart een keer opnieuw gaan tekenen, want ja, het crosst en het rijdt allemaal door elkaar, maar het slaat echt nergens op. Als ik alleen al naar pakketdiensten kijk, hoe dat georganiseerd is, is het echt heel slecht.
En met Robert Gunsing van Mobilize, dat bedrijven ondersteunt bij de overstap naar elektrisch rijden.
Er is best wel veel ruimte op ons elektriciteitsnet. Het is misschien maar 20-30% bezet op dit moment. Maar dat zit heel erg in de combinatie van netaansluitingen die op dit moment niet volop worden gebruikt en mensen die allerlei nieuwe netaansluitingen willen gaan aanvragen. Maar je ziet dus eigenlijk best wel veel bedrijven die ook over hebben in hun contractvermogen.
Andries, ik begin graag met jou. Hoe kijk jij aan tegen de invoering van de zero-emissiezone per 1-1-2025?
Ja, het is uitdagend. Zoals iedere transitie uitdagend is. Wat me verbaast is dat het nu eigenlijk begint te leven. We zijn er goed 9 maanden voor het echt invoeren van de eerste zero-emissiezones. En wij zijn 4 jaar geleden eigenlijk al gestart met deze hele introductie. En ik had vanuit de markt wat meer vraag verwacht en wat meer reuring. Ook wat meer voorsorteren op deze exercitie. Maar ik zie nog weinig gebeuren tot op de dag van vandaag zelfs nog. Maar goed, we bereiden ons voor. We hebben ons voorbereid. Dus aan onze kant zal het niet liggen. Maar ik had wel wat meer voorbereiding in de markt verwacht. Van zowel Volatus als andere partijen.
Nou, gaan we zo verder over doorpraten.
Ja, Robert, wat vind jij? Vind jij het een goede zaak, die zones?
Zeker, geeft een stukje beweging in de markt. Dat hebben we ook al eerder in de stadsbussen behoorlijk al gezien. Maar er zijn behoorlijk wat overgangsregelingen waarbij je ziet dat pioniers die echt al een paar jaar bezig zijn, die goed mooie stappen hebben gemaakt. Maar partijen die wat trager zijn, nog niet echt afgestraft worden. Die kunnen nog best wel een aantal jaar gewoon op dezezelfde manier door blijven dieselen.
Bij de naam TSN Groen past ook verduurzaming van transport. Kan je me daar eens in meenemen? Hoe zag die beginperiode van verduurzaming eruit bij jullie?
Ja, we zijn dus 4 jaar geleden begonnen toen het eigenlijk nog niet eens zo hot was als nu natuurlijk. Terwijl eigenlijk die regelgeving natuurlijk al veel langer aangekondigd is en op gang gekomen is. Dus, maar 4 jaar geleden zijn we echt zelf begonnen. En dat begon eigenlijk met de introductie van een nieuw warehouse in Houten. Die we eigenlijk direct klaargemaakt hebben voor die exercitie. Dus een zonnepark, eigen laadinfrastructuur en alles wat erbij hoort. En dat is natuurlijk op zich een mooi moment als je nieuw bouwt. Dat je gelijk alles klaar kan maken en op een top voor die nieuwe exercitie. Dus vandaan zijn we eigenlijk gestart met het inruilen van dieselvoertuigen. En wat er nieuw voor gekomen zijn, elektrische voertuigen voor gekomen.
Je deed toch een stukje qua ombouw?
Daarnaast heb ik eigenlijk een project opgestart voor het ombouwen van voertuigen. Het kan in mijn visie niet bestaan als we met elkaar met materiaaltekort, handjestekort en een eigen autobouwer die struggelt. Dat we zeggen van ja, we gaan laten ons leiden door de grote autofabrieken die alleen maar zoveel mogelijk elektrisch nieuw in de markt willen zetten. Ik denk als we met dit soort problemen te kampen hebben, dat er zeker in deze fase van de strijd en ombouw voertuig zeker tot de mogelijkheden behoort. Die hebben we eigenlijk ook ontworpen en neergezet. Ik heb daar wat aandacht van gekregen, ook vanuit de Europese Unie. Maar het is net als met veel handjes, veel duimpjes en daarna stopt het. Maar goed, ik ben er nog steeds van overtuigd dat zeker ook voertuigen met duurder opbouw, dat een ombouw zeker tot de mogelijkheden behoort. Wat je dus ziet is bij autobouwers dat er vaak geknepen wordt op de batterij, omdat het duurste component is, terwijl we juist accelerators nodig hebben. En je kan dat in een ombouw dus heel zelf goed integreren. Daarnaast kan je de juiste, ik heb hem ook met wisselaccu's gemaakt, toen eigenlijk al, omdat ik ervan overtuigd ben dat batterijen de nieuwe olie worden. Dus als je in staat bent de batterij op een plek op te voeren waar stroom over is, om hem te transporteren naar een plek waar je te weinig hebt, dan heb je een heel stuk van de puzzel opgelost.
Zeker, ja. Andries, een paar jaar geleden zaten wij ook al en toen hadden we het erover dat jij een mismatch had tussen wanneer je voertuig opladen en wanneer je zonnepark energie opwekt. En toen gaf je aan dat je ook een nadeel denken was voor een batterij.
Ja, dat klopt inderdaad. Ook die ontwikkelingen gaan hard natuurlijk. Hè. Wanneer koop je een batterij? Het is een grote investering. Als je ziet, voor ons is dat, gaat het toch om 7, 8 ton. De techniek hou je natuurlijk in de gaten van wanneer koop je hem. Hè, wanneer is die, maar goed, wij hebben hem nu in stelling gebracht, dus in offerte stadium. En wij staan wel op het punt om hem nu aan te schaffen. Maar goed, je wordt ook soms door de realiteit ingehaald. We groeien gelukkig nog steeds, dus je wisselt ook van locaties. Waardoor het dan ook weer niet past als je net een batterij hebt staan van 7 ton. Dus dat zijn ook al dingen die de praktijk dan weer... die soms even barstiger is dat je van tevoren schetst of tekent. Maar het model van de batterij geloof ik absoluut in. Sterker nog, ik denk dat dat een heel groot deel van de oplossing is.
Ja, zeker.
Robert, kun jij wat meer vertellen over jouw werkzaamheden? Wat doe je precies en hoe ondersteunen jullie logistieke bedrijven in deze transitie?
Ja, Mobilize heb ik in 2018 opgericht, gelijk vanuit mijn studie. En eigenlijk zag ik al best wel vroeg dat die transportsector een behoorlijke stap moet gaan maken. En tegelijkertijd is de transportsector ontzettend goed om vandaag de dag iets van A naar B te brengen. Maar is de markt niet altijd bereid om te betalen, zodat ook een transportondernemer kan nadenken hoe moet dat volgend jaar of over 2 of 3 jaar? Omdat vaak moet iets zo efficiënt en efficiënt mogelijk van A naar B vandaag. Eigenlijk gezien, er moet een enorme transitie gemaakt worden. Van diesel naar batterijelektriciteit, zeggen we eigenlijk. En voornamelijk gaan die voertuigen opgeladen worden op eigen locatie. Dus moet er behoorlijk veel ontwikkeld worden van netensluit tot stekker. En eigenlijk zijn wij een soort van de externe medewerker, de architect, om dat systeem op eigen locatie te ontwikkelen. Dat doen we voor partijen die echt in het vroeg stadium zijn. En voor partijen die al wat verder zijn, doen we de HBM-administratie bijvoorbeeld, hernieuwbare brandstofeenheden.
Kun je daar wat meer over vertellen, wat het zijn en hoe dat werkt?
Ja, het is een soort van CO2-certificaat wat je verkrijgt als je elektrische voertuigen op eigen locatie oplaadt. En eigenlijk komt het voort uit een Europese regel die zegt dat elk Europees lidstaat iets beter zijn best moet gaan doen om ervoor te zorgen dat er meer groene energie in het Nederlandse wegvoer terechtkomt. Nou, Nederland heeft dat geïnterpreteerd en het hernieuwbare brandstofeenheidssysteem bedacht. Eigenlijk ligt die opgave bij de fossiele olieleveranciers. Zij moeten aantonen dat op dit moment bijna 28% van ons mobiliteit volledig duurzaam is. En dat doen ze door iets met bio-ethanol bij te mengen, biodiesel bij te mengen in brandstoffen. Maar tegelijkertijd, Andries draagt er ook aan bij door elektrische voertuigen op te laden. Maar het is aan de olieleveranciers om dat aan te tonen. Dus Andries wordt beloond met die certificaten dat je elektrische voertuigen oplaadt. Maar Shell en BP moeten aantonen dat die 28% gehaald wordt. Dus die moeten die certificaten gaan verkrijgen. Dat doen ze bij allerlei transportbedrijven, maar bedrijven die ook blauwe diesel produceren. En die proberen ze die HBA's te winnen. En op dit moment is er meer vraag naar die HBA's dan aanbod. Dus er een stukje vraag en aanbod plaats en wordt er geld voor betaald. Zo kun je een stukje geld verdienen door het opladen van elektrische voertuigen.
Dus Andries verhandelt als het ware zijn HBA's, verkoopt Andries in dit geval aan een Shell.
Ja, ook olieleverancier, ja.
Hoe lang zijn jullie daar al lang mee bezig?
Eigenlijk direct met de opstart hebben we dit ook geïntroduceerd. Dus dat draait nu inmiddels 2 jaar, zo dacht ik zo'n beetje. Maar... En het is natuurlijk een mooie extra stimulans om het wat financieel aantrekkelijker te maken. Wat we bijvoorbeeld wel op andere locaties zien, dat er wel wat vragen zijn. Hè? Als je bijvoorbeeld in een huurlocatie zit waar het zonnepark een andere eigenaar kent, of de hoofdaansluiting is niet geregistreerd op het bedrijf wat oplaadt. Is daar wel wat regelingen voor nodig om dat geregeld te krijgen. En daarom is het ook goed dat er bedrijven zijn die dat ondersteunen. Hè? Want als je naast je transportbusiness in deze hele nieuwe markt dit allemaal zelf moet gaan vinden, dan is het een hele opgave, wat ook niet verstandig is. Dus het is heel goed dat dit soort bedrijven er zijn die kunnen helpen. Wij hebben het dan wel, of althans, ik persoonlijk heb het dan wel zelf een beetje het wiel uitgevonden. Maar het is veel verstandiger om dat extern in te huren. Dan kom je echt veel verder en sneller.
Even terug naar het begin. Het elektrisch wagenpark, ben ik wel heel benieuwd naar, Andries. Hoe ziet dat er bij jullie uit? Wat hebben jullie allemaal rondrijden?
Nou, inmiddels hebben we 90% van ons eigen wagenpark is geëlektrificeerd. Ik ben in de tijd begonnen met Maxus, omdat het simpelweg het eerste voertuig was wat een chassis cabine had. Wij doen meubelleveranties voor de grote retailers. Dus wij zitten duidelijk niet in de kleine pakketjes of in de, dus ook niet de kleine voertuigen. Dus het zijn de middelgrote voertuigen, dus overnam de, laten we maar zeggen, de busjes. Maar dan wel met een laadbak. Dus Maxus was de eerste die op de markt kwam met een chassis cabine, zoals dat dan genoemd wordt. Dus daar heb ik er toen 10 van gekocht. Een jaar later kwam MAN eigenlijk met eenzelfde variant. Die van fabriek af met een bak erop gebouwd. Dus toen hebben wij 40 MAN's gekocht. En nu voor de volgende shift heb ik weer voor BID gekozen. Zoals we allemaal weten, een Chinees een nieuwe speler op de markt. En daar ben ik enigszins blij mee. Aan de andere kant heb ik daar zorg over.
Ja. Wat voor zorg heb je erover?
Ik vind het... Ik maak me in die zin zorgen over dat ik denk dat de Europese vrachtautofabrikanten echt de boot gaan missen. Als ik het in cijfers uitdruk, dat ik een BYD voor rond 140.000 euro kan kopen. Terwijl ik hetzelfde voertuig bij een Mercedes of een MAN of een andere richting de 350.000 euro had. Dan kan ik je verklappen dat dat gaat hem niet worden. Nu niet en nooit niet. Maar ik zit er in die zin niet op te wachten om vanuit China een auto te moeten importeren. Met alle zorgen die dat en ook wat milieubelasting die dat met zich meebrengt. Dus ik had liever echt liever een Europees voertuig gehad. Maar dat is met dit gat is dat niet te dicht. En daar gaat een serieuze transitie plaatsvinden richting Azië, zou ik maar zeggen.
Ja. Ben je ook al bezig met je grotere inbouw- en outbouwlogistiek? Met je echte vrachtwagens?
Op dit moment onderzoek ik een mogelijkheid om dat waterstof te gaan doen. Omdat ik batterijen elektrisch, op zich is het wel te doen. En inmiddels zijn er ook wel voertuigen die voor ons dan tenminste tussen nationaal 200-300 kilometer. En ik werk natuurlijk tussen hubs, dus ik kan op mijn locaties opladen. Krijg ik dat inmiddels wel rond. Maar ik wil eigenlijk doorontwikkelen ook richting waterstof. Dus daar ben ik nu mee bezig om die, laten we zeggen dat verkeer tussen de hubs. Met waterstof te doen, omdat ik eigenlijk in mijn andere stroom elektrisch al genoeg kennis opbouw. Dus ik wil er. Ik denk ook dat het wel wordt, dat het wel een deler wordt van elektrisch en waterstof. Sowieso natuurlijk wordt het enorm, laten we zeggen, geprezen. Ik zal niet zeggen dat het altijd betaald wordt, maar ze vinden het fijn dat je hiermee bezig bent.
Vinden ze het fijn of is het een must?
Nee, het is voor mij geen must, omdat wij zijn natuurlijk al zo lang bezig. Dus ja, laten we zeggen, was het nog bij niemand echt op de radar toen wij het al neergezet hebben. Ik heb het ook voor een dieselprijs in de markt gezet, omdat ik het geen goed signaal vond van ja, ik wil graag verduurzamen, dan moet jij het betalen. Dat vind ik dan niet helemaal zoals dat hoort. Dus het is alom geprezen. Het is ook zo dat er echt ook grote partijen aangesloten zijn bij ons om deze transitie, zou ik maar zeggen. Alle markten is natuurlijk prijs een component die van belang is. Dus het is nou niet zo dat ze zeggen van hier hebben we een tientje bij en blij dat je er bent. Nee, dat zeker niet. Maar het wordt zeker wel gewaardeerd. En een van de belangrijke dingen voor mij is dat ik wil inspireren. En dat zie je dus bij grote companies. Dat wij zelfs als relatief klein bedrijf, zou ik maar zeggen, daar een enorme stimulans in kunnen geven. En die mensen ervan overtuigen dat het een andere kant op moet. En dat vind ik dan heel mooi.
Had je deze groei kunnen maken afgelopen jaren als je niet de stap richting elektrificatie had gezet?
Zeker. Ik had sneller gegroeid dan dat ik deze en financieel ook al beter als dat ik het had. Maar goed, dat is heel duidelijk mijn visie. Ik wil gewoon beter en vandaar ik zeg, het gaat bij mij niet alleen om elektrificeren, maar het gaat om een totale verduurzaming van de branche en het liefste van heel de wereld. Dus ik heb het zeker niet voor het financiële component gedaan, want ik zie wat het gekost heeft de achterliggende jaren. Had ik veel beter als ze misschien de rest door kunnen dieselen als het sec over geld gaat. Maar goed, die kant wil ik niet op, dus dat is de helder.
Robert, voor wat voor bedrijven is jouw dienstverlening interessant?
Eigenlijk zie je dat onze dienstverlening voornamelijk interessant is voor bedrijven die op eigen locatie straks kunnen gaan opladen. Want daar zie je dat veel voertuigen, veel vrachtwagens, we richten ons voornamelijk op vrachtwagens, staan toch behoorlijk wat uren stil op een locatie. En je wil eigenlijk stil gaan laden op het moment dat je voertuig toch al stilstaat. Want dan hoef je namelijk geen personeel mee te rekenen en je kosten, extra stilstanduren mee te gaan rekenen. Dan wordt al laden als vrij snel heel duur en niet zo competitief ten opzichte van diesel. Dus je wilt namelijk gaan opladen op het moment dat je gaat laden en lossen. En dat is voornamelijk op de eigen homebasis van die transportbedrijven. Dus daar eigenlijk van net als lijn tot stekker helpen we mee het ontwikkelen daarvan. En als dat niet lukt op eigen locatie, ga op zoek naar derde locaties om te kijken waar wel vermogen is. Zo recent een laadplein opgeleverd op een verlaten veevoederfabriek, waarbij nog 1000 kilowatt een vrij vermogen was.
En jullie bieden ook van die totaaloplossingen aan?
We leveren zelf geen hardware, maar we zijn namens het transportbedrijf de architect om uiteindelijk tegen de scherpte kilowattuurprijs alle investeringen te maken. Dus het liefst wil ik helemaal geen hardware verkopen, want daar zit een perverse prikkel volgens mij in. Ik wil zorgen dat die kilowattuur zo scherp mogelijk in het voertuig terechtkomt.
En zie je dat ook daar dus veel vraag naar is? Naar dat totaalpakket dat tussen aanhalingstekens ontzorgen van...
Dat is een best wel lastige keuze die je moet maken. Je moet laadpalen aanschaffen, je moet energie opwekken, energieopwekking. Ga je handelen met die batterij, ga je handelen met je voertuigen. Het wordt een stukje een transportbedrijf, logistieke dienstverlening kan een stapje verder in de energieketen zetten. Want voorheen kocht je diesel in, denk ik, Andries, op relatief vergelijkbare prijs dan dat is van je concurrenten. Maar met elektriciteit, ja, het kan voor iedere locatie is het weer anders wat voor kilowattuurprijs je weet te realiseren voor jezelf.
Ja, ja, dat is zeker zo. Het is, laat ik zo zeggen, je moet ook wat aardigheid in hebben. Ik zie dit niet als problemen, maar ik vind het geweldig als je als logistiek dienstverlener ook nog energieleverancier kan worden. Of dat ik dingen creëer met mijn buurman die stroom tekort heb. Die dan voor mijn zonnepark uiteindelijk zijn machinepark wil gaan laten draaien. Nou, daar is natuurlijk ook het nodig over te doen. En is ook nog niet allemaal helemaal geregeld. Maar ik vind het wel mooi om dat te
doen. Je maakt een stap verder in je keten.
Ja, ja, zeker. Ja. En het is. Ja, wat ik. Kijk, maar ik onderken de zorgen wel. Als je, laten we zeggen, het gewoon een reguliere vervoer met volle trailers. Als je dan een auto daarvoor moet gaan zetten die 3 keer zo duur is. Ja, het gaat gewoon niet. Ik bedoel, we kunnen hier lang en kort over praten. Dit gaat gewoon niet met de huidige beprijzingen. En we zien nu de grote, nou ja, onder andere de winkelketens als AH, die hier de koppositie nemen. Maar die natuurlijk een totaal andere verdienmodel hebben als een transporteur die van, met alle respect, van A naar B rijdt. Dus ja, ik zie daar nog niet zomaar een uitkomst in.
Het lukt ons op een aantal trajecten om een winstgevende business case voor netse vrachtwagen neer te zetten. Maar dat is vaak niet voor de stadslogistiek. Dat is echt voor lang pendelverkeer. Ja. 300 kilometer heen en weer tussen 2 locaties. Veel kilometers maken, want veel mensen zeggen we willen vaak de binnenstad elektrificeren. We maken een hub aan de rand van de stad, dan dieselen we daar naartoe. En dan maken die laatste kilometers maken we elektrisch. Maar qua business case is dat weer echt een drama. Want je hebt een hele dure auto. En je maakt relatief maar heel weinig kilometers om die lagere energiekosten mee te nemen. Uiteindelijk een gunstige business case te maken. Dus voor een elektrische vrachtwagen moet heel veel rijden, wil die uitkomen. Echt heel veel rijden.
Ja, ja. Ja, dus wij hadden dan het voordeel dat we, nou ja, zoals ik zei, in busjes. Onze meeste distributie doen natuurlijk samen binnenstedelijk. Dus liefst ook zo klein mogelijk. Nou ja, dan zie je gewoon dat die business case sluitend te krijgen is. Die auto's zijn ongeveer 20% duurder als een reguliere. Nou, met dit soort slimme oplossingen zelf opladen krijg je dat wel dichtgerekend. Maar als die gaten zo groot worden als 250%, dan wordt het wel echt een hele puzzel om het. Maar misschien hoort dat ook bij deze transitie. En ik heb al vaker gezegd, als je de logistieke kaart van bovenaf zou kijken op Nederland wat er gebeurt, dan schrik je echt rot. Ik denk dat het ook tijd wordt dat we die logistieke kaart eens een keer opnieuw gaan tekenen. Want ja, het crost en het rijdt allemaal door elkaar, maar het slaat echt nergens op. Als ik alleen al naar pakketdiensten kijk, hoe dat georganiseerd is, is het echt heel slecht.
Je zit natuurlijk al best wel wat jaren in de logistiek, Andries. Hoe zie je de laatste paar jaar al die ontwikkelingen op duurzaamheid, op elektrificatie, op consolidatie? Hoe zie je dat, digitalisering?
Ik denk dat het een goede ontwikkeling is, maar in de markt zie ik ook wel heel veel bedrijven die daar zorg over hebben of zich zorg over maken in plaats van de uitdaging zien, zou ik maar zeggen. Dus we zullen nog een paar stapjes bij moeten zetten om dit tot een succes te maken. Maar dat hoort ook bij een transitiefase.
Maar ligt het aan de onderneming of de ondernemer?
Ik denk beide. Aan de ondernemer, omdat hij zegt van nou goed, hoe moet ik het. Wil ik dit nog wel? Wil ik het doorgegeven aan een toekomende generatie? Wil ik het op deze manier doorgegeven? Kan dat nog wel? Je ziet heel veel overnames op dit moment. Mensen die toch zeggen, ja, ik ga deze stap niet nemen. En dit hoort ook bij een transitiefase. Maar goed, je zou er maar 100 jaar je ding gedaan hebben. En nu het eigenlijk niet meer sluitend krijgen. Terwijl je toch van plan het was door te geven aan een toekomstige generatie. Nou, ik denk dat heel veel zorgen geeft aan de keukentafel bij verschillende mensen.
Ja, maar je zegt ook, het is misschien ook wel goed dat de markt een beetje wordt opgeschud. Want we kunnen niet meer op deze manier verder gaan. Dus misschien is dit ook wel even nodig. En het zou misschien niet altijd even prettig zijn. Maar we moeten wel veranderen. Dus als je het niet doet, ja, dan word je of overgenomen of heb je geen toekomst uiteindelijk.
Dat is zeker zo. Alleen, ja, ik denk dat we niet blind moeten zijn voor wat dat met mensen betekent. Die dag en nacht klaarstaan voor ook voor hun klanten. En uiteindelijk niet de volgende stap of oplossing kunnen bieden. Dus, maar het moet zeker wel gebeuren. Als ik alleen al naar de pakketjesindustrie kijk. Nou ja, we kennen ze allemaal al. Dat de alle vier de grote merken in jezelfde straat komen. Op hetzelfde huisnummer. Als het nog een beetje mee zit bij de buren. Maar als je daar van boven naar kijkt. Wat er van A naar B rijdt. En voor niks en half leeg. Dan is het natuurlijk hoog tijd dat we het niet alleen voor het milieu. Maar ook voor het wegennet, belasting. Maar uiteindelijk ook gewoon om een fatsoenlijk blijvend businessmodel te hebben. Het is als je natuurlijk de prijzen ziet die in de pakketmarkt rondgaan. Ja, dat moet ten koste gaan van kwaliteit, van arbeidsvoorwaarden. Het kan er simpelweg niet uit. Hè. Als je 300 adressen moet doen, ja, dan is het niet vreemd om te vouwen uit je broek gereden worden.
En daarom denk ik dat het ook wel belangrijk is als logistiek dienstverlener om juist de energieketen in te stappen. Want dat is natuurlijk extra onderscheidend vermogen. Want ga je straks opladen bij je verlader, dan wordt ook dat deel van jouw business case wordt er weer uitgesnoed. Op eigen locatie kun je met zonne-energie, even eigen opslag, slim inkopen, toch misschien wel iets verder die marge in gaan dan als je dat stukje weer afstaat.
Ja, nee, dat is zeker zo. Alleen ja, als je natuurlijk voor een opgave staat dat je in je materiaal moet vervangen, je moet een zonnepark aanleggen, er moet even een batterij bij komen. In een markt die je eigenlijk nog niet kent. En hopelijk gaat hij dat samen natuurlijk wel serieuze investeringen.
De kapitaalinvesteringen aan de voorkant. Ja. Want alle investeringen liggen aan de voorkant. Je zonnepark, je batterij, je laadpalen, je duurdere auto's. Ja. Daar zien we ook wel dat banken het nog wel ook wel lastig vinden. Want ten opzichte van je bezit gaat je schuld enorm omhoog. Chauffeur die bij de tijd die keldert enorm. En het wordt wel lastig om daarmee dit. Want je legt laadplein al neer voor 20 elektrische vrachtwagens of bestelbussen. Terwijl je misschien nog maar 2 hebt. Ja. Dus je moet wel je rente en afschrijving daarover gaan afdragen. Terwijl je nog steeds geen rendement maakt op dat plein. Dus dat is wel lastig. En dan denk ik wel lastig om elkaar te knopen.
Hoe hebben jullie dat bij TSN Groen geregeld, het opladen van die elektrische bussen?
Nou, zoals ik zei, ik heb met het neerzetten van een distributiecentra eigenlijk gelijk die. Ik geloof heel erg in zelfvoorzienend. Dus eigen opwek, opslag en laadinfra. Dus dat hebben we zo gerealiseerd. Andere locaties waar we in huursituaties zitten, hebben we toch eigenlijk een planmodel. Een nieuw planmodel ontworpen. Dat we, terwijl het ene voertuig staat te laden, het andere rijdt. We hebben dus eigenlijk de dag langer gemaakt om toch aan de dagproductie van het voertuig te komen. Dus ik zeg wel eens, het voertuig aanschaffen is het eenvoudigste. Maar dan begint het ook. Hè. Je planning, hoe ga je het doen? Hoe ga je mensen inplannen? Dus het verwacht ook een totale nieuwe kijk vanuit en binnen je organisatie om dit werkelijkheid te maken. En ja, als je daar nu nog aan moet beginnen, dan is dat best wel laat, zou ik maar zeggen.
Op jouw homebase heb je veelzijdig eigen zonne-energie. Plan je ook daar de laadmomenten in om die zonne-energie juist optimaal te pakken? Want je hebt een lage energiebelasting, geen transportkosten.
Ja, klopt, dat gebeurt nu al. Alhoewel we natuurlijk ook gewoon in de avond moeten bezorgen. Maar dit gebeurt zoveel mogelijk. Maar vandaar dat ik heel erg geloofde in die wisselbatterij. Want dan zou je een hele batterij kunnen opladen en 's avonds kunnen gebruiken natuurlijk. Dus, maar goed, ook dat is weer een echt wel kapitaalintensief traject. Maar ik geloof er absoluut in. Maar daar wordt bij ons in ieder geval zeker rekening mee gehouden, ja. Ja.
Netcongestie is een hot item. Heel veel gebieden in Nederland zijn vuurrood inmiddels. Is dit ook een voor jou manier om daar een antwoord op te hebben eigenlijk? Dus inderdaad je eigen batterij, je eigen energie opwekken. Dus dat je eigenlijk niet afhankelijk bent van wat er verder allemaal ondergronds ligt?
Ja, zeker. Het was toen wij er 4-5 jaar geleden mee echt grootschalig mee begonnen, was dit nog niet zo'n hot item als dat het nu is. Dus ook dat zijn zaken die je natuurlijk op je weg krijgt en die weer waar je uiteindelijk weer het hoofd moet bieden. Maar dat stimuleert me des te meer om naar dat model van volledig zelfvoorzienend te gaan en te blijven gaan.
Ja. Wat je ook zorgt als je in ieder geval een groot eigen zonnendak hebt, dus je hebt je eigen energieprijs voor een gedeelte ook vastgezet. Misschien kun je niet al je voertuigen ermee opladen. Misschien wel 30-40%. En je weet nu al, met de investering voor 20 jaar vooruit, wat je per kilowattuur gaat betalen. En de afgelopen jaren ook de energiecrisis gezien. En dan gaan die prijzen door het dak heen. En daar ben je wel erg afhankelijk van of je met dat kunt doorbelasten richting jouw klanten. En door een stukje je eigen zonnendak kun je deeltje eigenlijk vastzetten voor jezelf.
Ja, ja, en ik denk dat het belangrijk is te vermelden wat niet alleen kan misschien samen. Hè. Ik denk dat samenwerken zeker in deze tijd meer dan belangrijk is. Kijk, als je met elkaar of met een groep bedrijven op een industrieterrein of misschien met een ander collectief wel eens staat met een zonnepark of een laadplein aan te leggen, zodat je met elkaar gebruik kan maken, wat je toch wel steeds meer ziet gebeuren. Daar ligt natuurlijk ook denk ik wel een deel van de oplossing.
Komen er bij jou al andere laden?
Als de batterij geïnstalleerd is, zou ik maar zeggen, wordt het duidelijk ook klaargemaakt voor openbaar laden. Oh ja. En dan geloof ik met name erg in dat we tijdslots af kunnen spreken. Dus met de openbare plekken zijn we natuurlijk afhankelijk, is het beschikbaar, wat we eigenlijk niet kunnen gebruiken in de logistiek. Dus ik wil heel duidelijk timeslots gaan verkopen aan andere bedrijven die zeggen, nou, je kan tussen 2 en 3 altijd laden bij ons op zo'n
bedrijf. Met B2B bedrijven ga je dus kijken hoe kunnen die slots gevuld krijgen.
Ja, omdat wij natuurlijk gewoon, zeker bij ons in de consumentenlogistiek, wij hebben een delivery precision van 97%. Dat is op 2 uur nauwkeurig door het hele land. Ja, dan kunnen wij het niet hebben van, joh, er staan er even 7 te laden, je moet even wachten. Dat gaat er niet worden. Dus dat moet echt, real-time moeten wij weten dat we die laadplekken beschikbaar hebben. En zo gaan we die ook aan de markt beschikbaar stellen. En dat maakt natuurlijk ook weer een groot deel uit van je terugverdientijd van je batterij. Hè. Op het moment dat je die in de zomer op kan laden, kan die wel 2 tot 3 keer per dag.
Hij moet veel cycli maken.
Cycli maken en als je hem dan leeg kan trekken. En waardoor je het ook nog in ieder geval voor marktconforme prijs aan je collega's kan vermarkten, want daar zie je natuurlijk ook alweer een hele scheefgroei ontstaan. Bedrijven die toch zien in deze markt, van, joh, dit is weer een markt waar ik onrealistische prijzen kan gaan rekenen, want er is toch krapte en waardoor de bedrijven weer uitgekleed worden op die manier. Ik denk dat we dat onderling als transportbedrijven prima op een marktconforme manier aan kunnen bieden, waardoor we dat omzeilen, want dat is, ik word daar ook niet blij van wat daar gebeurt.
Robert, hoe groot is dat probleem met dat stroomtekort, wat jij ook ziet in jouw dienstverlening, zeg maar?
Het is een groot tekort aan het aanvragen van een nieuwe aansluiting of het verzwaren van een bestaande aansluiting. Maar wat eigenlijk lastig is, er is best wel veel ruimte op ons elektriciteitsnet. Het is misschien maar 20-30% bezet op dit moment. Maar dat zit heel erg in de combinatie van netaansluitingen die op dit moment niet volop worden gebruikt en mensen die allerlei nieuwe netaansluitingen willen gaan aanvragen. Maar je ziet dus eigenlijk best wel veel bedrijven die ook over hebben in hun contractvermogen. We hebben recent voor een groot project rondom A1 in Apeldoorn. Daar moesten 10 elektrische vrachtwagens moesten ergens opladen. Op die eigen locatie was helemaal geen vermogen beschikbaar. Toen was er net een fabriek, was 2 maanden geleden was gestopt, had gewoon een enorme netaansluiting over. Ja, op die locatie zijn nu gewoon 10 elektrische vrachtwagens te laden. En zo zijn, weten we bijna zeker, best wel veel van dit soort locaties gewoon beschikbaar. Maar niet op je eigen locatie. Dus dan moet je ook buiten je eigen locatie gaan bekijken en gaan bellen met je buren. Heb je contractvermogen over? Dus kijken, kun je dat optimaal gebruiken? Want je kunt wachten op je nieuwe netaansluiting. Dan ben je misschien 5 jaar verder. Ja, dan zit je in 2029. En dan moet je een jaar later moet je echt alle zero-emissie doen. Dan kun je bijna niet meer oefenen.
Maar dit vind ik wel echt een zaak voor de netbeheerder. Als je ziet wat een zorgen we al hebben in de transportbranche om dit gefixt te krijgen met elkaar. Maar ik herken het absoluut. Hè. Je komt soms op locaties. Wij zoeken regelmatig een nieuwe locatie. Dan denk ik, joh, ligt dat hier?
Het is gewoon, voor een nieuwe locatie zal dat behoorlijke keuzecriteria voor je zijn.
Zeker, ja. Ja. Sterker nog, ik heb dus een model ontwikkeld 3 jaar geleden dat ik in iedere provincie een hub zou openen. Ik krijg, ik had de grond op beschikbaar, maar ik krijg de stroom niet onder. Dus ik heb het opnieuw de tekentafel gelegd. En ik ga een totaal ander model uitrollen, dus zonder hubs, om deze reden.
Wat is het nieuwe model dan, hoe je het wil uit gaan rollen?
We gaan eigenlijk de goederen richting de provincie brengen en de voertuigen blijven in de provincie in plaats dat wij steeds terugrijden. Dus ik kan er nog niet alles over vertellen, maar het wordt in ieder geval een totaal ander model als met hubs werken zoals ik dat van plan was.
Hoe kijken jullie beide aan tegen inderdaad het financiële verhaal, maar ook de subsidies die er zijn, de subsidiepotjes die er zijn, die steeds weer even gevuld worden, maar toch ook weer snel leeg zijn. Andries, hoe kijk jij er tegenaan? Moet het gesubsidieerd worden, en op welke manier?
Nou, je ziet me glimlachen. Ik vind het een zeer bijzondere wereld, moet ik eerlijk zeggen. Het is met de voertuigen gaat er nogal een beetje los van wat je van de uitreiking daarvan vindt, maar over het algemene subsidielandschap, je moet ongeveer advocaat zijn en notaris om dit in te vullen en te doen. Ik ben altijd te laat of het potje is leeg. En ik weet niet, dat zijn heel veel partijen die ervaring hebben. Dus ik heb er afscheid van genomen. Ik heb gezegd, ik doe het vanuit mijn eigen mogelijkheden. En die mogelijkheden moet je hebben. Maar ik word er niet blij van hoe dat georganiseerd is. En ik zie ook bedrijfjes ontstaan die dat klapblijkelijk dan wel weten hoe dat allemaal werkt. En met de subsidies gaan slepen. Terwijl die eigenlijk voor, laten we zeggen, de hardwerkende transportondernemer bestemd zijn. Ik zie het bij zonneparken gebeuren. Dat verduurzamingsgelden naar het buitenland verdwijnen in grote, misschien bijna wel malafide organisaties. Hoe het dan wel moet. Ik kan me voorstellen dat er ook heel veel uitdagingen zijn om dat wel op een eerlijke manier te doen. Maar ik vind het, laten we zeggen, niet handig geregeld. Laat ik het dan nog even
subsidies zijn natuurlijk altijd al bestemd voor die paar procent koplopers. Maar willen we echt die transitie richting volledig duurzaam maken, dan gaat het subsidie dat niet dekken. Dus dan moet het hebben dat de combinatie van de investeringen in je late infra, de zakkende aanschafprijs in jou, van jouw voertuig, slash een hopelijk een beetje dalende energiekostenpost, dat uiteindelijk dat de business case vormt. En want dan kun je hem ook maken zonder die subsidieafhankelijkheid. Want de subsidies zijn niet zo heel consequent. Dus dat is heel lastig om daarop echt op te sturen voor de lange termijn.
Maar ik kan me voorstellen voor de niet mega grote bedrijven, en zoals TSN ook, daar is het inderdaad nog los van dat je zegt ik ga er uiteindelijk niet meer mee, want het is met te veel gedoe. Maar dat, de subsidiepot is eigenlijk juist toch voor dit soort bedrijven die de stap al willen maken en zeggen we beginnen er op tijd mee.
Wat Andries ook daarop doelt, en dat is denk ik wel een goede, is die subsidie wordt vaak nu gebruikt voor bedrijven die hele grote eigen teams hebben, die heel exact weten hoe de mazen van de wet en de subsidies allemaal precies lopen. Maar de kleinere bedrijven, waarbij gewoon het klein timmerbedrijf bijvoorbeeld, heeft hier geen zicht op. Waardoor die elke keer naast die subsidies geen subsidie te pakken krijgt.
Is er een manier om dit beter te regelen?
Ik denk dat je dat nooit echt kunt verslaan ten opzichte van de grote bedrijven die hier gewoon veel meer capaciteit, energie en inzet op kunnen zetten. Het is gewoon heel lastig om het daar altijd van te winnen, denk ik.
Ik heb wel eens een voorstel neergelegd dat ik zeg, je per organisatie kijkt van joh, kijk, ik heb misschien wel op een 10 of 12 punten zaken waar je subsidies voor zou kunnen krijgen. Hè. Dus ook verduurzaming, ook een sociale werkplaats, maar ook elektrisch laden. Dus het zou veel meer per bedrijf kunnen zijn van joh, hè, wat leg je nou aan de dag? Wat is ons dat waard? En daar zetten we een bedrag tegenover voor een x lange tijd met een goede financiële onderbouwing. Daar zou je meer mee geholpen zijn als dit soort potjes openen. Nou ja, je moet er nog op tijd bij zijn. Of ze worden teruggetrokken of later geopend. Je wordt er allemaal niet. Het wordt er niet gezelliger van. Zeker niet omdat je natuurlijk. Je hebt je business gewoon te draaien met alle uitdagingen die het al met zich meebrengt.
Ik vind dat de ANZ dit jaar wel een goede stap heeft gemaakt door elke inschrijver maar één voertuig per dag te laten inschrijven. Want de voorgaande jaar kon je tot 20 voertuigen. Nou, de partij die een beetje wisten hoe dan de loting achteraf werkte, die gingen massaal aanvragen, ook veel meer voertuigen aanvragen dan dat ze daadwerkelijk wilden. Maar gewoon dat ze daardoor wisten, ik heb een grotere kans om in ieder geval een paar voertuigen. Maar de mensen die maar één voertuig inschreven, die ook één voertuig wilden, daar werden vorig jaar 2000 aanvragen gedaan voor 400 voertuigen. Nou, voor dit jaar is het elke dag gewoon eentje. En dan zie je dat ook wat kleinere bedrijven daar gewoon makkelijker gebruik van kunnen maken.
Andries, in aflevering 2 ging het met TLN over het enthousiast houden van de koplopers, ook mede door bepaalde beleidsveranderingen, et cetera. Zie jij dat ook zo?
Ja, zeker wel. Nu na zo'n 4-5 jaar heb ik soms wel eens momenten dat ik zeg van jongens, als het zo moet en als het op dit tempo moet en als het met zulke wisselende wet- en regelgeving moet, dan denk ik van ja, nou dan zou je soms wel eens dreigen de moed te verliezen, zou ik maar zeggen. Dus ik denk dat er gewoon vraagstukken zijn die gewoon niet van een regeringsperiode van 4 jaar afhankelijk zijn. Er zijn bepaalde processen die op gang komen. Die moeten gewoon voor 10 of 15 jaar uitgezet worden. Daar blijven we gewoon af. Dit is de kant waar we op gaan. Maar vooral duidelijkheid. De hele rijbewijsexercitie, 4200 kilo, 3500 kilo. 4 jaar geleden was het Hosanna zonneparken. En nu wordt het bijna afgestraft. Het is dan moet het naar water pompen en dan toch weer niet. En dan blijkt het niet goed doordacht te zijn. Ik word er niet blij van. Ik denk dat makkelijk veel beter kan.
Jullie bedrijfsvoering is best wel gericht rondom de bestelbus, hè, de elektrische bestelbus. Maak je daar zorgen over die wijziging?
Nee, ons model is zo dat wij dicht om de hubs rijden. Dus voor ons zal het wel betekenen dat we weer een extra labmoment moeten hebben, omdat we minder mee kunnen nemen. Dus natuurlijk heeft het gevolg voor de kostprijs. Maar ik knoop er wel een mouw aan, zou ik maar zeggen. Maar het wordt er voor de algemene BV Nederland niet allemaal makkelijker op en zeker niet helderder. En als je het al rondgerekend krijgt en je krijgt dan weer zo'n tegenvallen, dan moet je weer opnieuw beginnen. En er zijn bedrijven die serieus hierop hebben geïnvesteerd, die gewoon miljoenen laten liggen. En ja, dat kunnen we eigenlijk niet hebben in deze tijd.
Maar je houdt er de moed nog in.
Jazeker, hoor. Jawel. Het verschilt ook wel eens van dag tot dag. Hè. Maar ja, ik denk, er zijn gewoon bepaalde dingen dat ik denk van ja, weet je, dit had je toch ja, zelfs met je ogen dicht zie je dit aankomen. Dan denk ik van, joh, zo moeilijk is het allemaal niet. Nee, zo groot is Nederland echt niet. Er zijn bedrijven die veel groter zijn dan Nederland. We hebben 12 provincies. Nou, er zijn heel veel dingen die we echt heel veel makkelijker kunnen regelen met elkaar. Maar dan moet je visie hebben, lef. En ook al zeggen, dit is de koers, daar gaan we voor. Maar dat moet dan wel gebeuren.
Robert? Behoefte aan consistent beleid in Nederland, als je kijkt naar deze thema's?
Absoluut. Zeker investeringen in die kapitaalinvesteringen, daar heb je continuïteit in nodig. Want je hebt die looptijd nodig van consistent beleid waarin je investeringen gaat terugverdienen. Je zonnepark, je netaansluiting, je ondergrondse bekabeling, je laadpalen. Dat is toch allemaal investeringen die je niet voor 3 jaar zet. Daar moet je, nou, zeker in het logistieke markt waar een paar procent marge, nou, dat doe je toch best wel goed. En dan moet je echt 10 tot 15 jaar weten wat je daarmee doet. De HBA-regeling is ook daar bijvoorbeeld een onderdeel van. Dat is een mooie inkomstenbron op het moment dat je elektrische voertuigen oplaadt. Maar we weten nu maar tot 2030 of die bestaat of niet. We horen pas in 2025 of die verlengd wordt. Dat is eigenlijk net te kort elke keer. Je moet iets verder vooruit kunnen kijken. Want dan weet je, dan kun je daarvan ook een investering maken.
Er zijn gewoon bepaalde vraagstukken die kunnen we niet iedere 4 jaar opnieuw op de discussietafel leggen. Die moeten we gewoon met elkaar beslissen. En dit is de koers. En die kant gaan we op.
En dan maakt het ook niet uit, denk ik, dat het een best wel strenge koers is. Maar daar kun je gewoon aan jezelf aan houden.
Zo is het.
Is het dan ook voor jou lastig dat die... Laatst werden de bakwagens, kregen weer dezelfde uitstelling als de elektrische trekkers. Dus ten opzichte van de dieseltrekkers. Die mogen ook tot 2030. Dus we zijn niet heel consequent ten opzichte van wat er ooit bedacht was.
Nee, zeker niet. Laten we zeggen, als bedrijven zoals wij die zoveel geïnvesteerd hebben, hier hebben we dit wel mogelijk te maken. Want dat hadden we tenslotte afgesproken met elkaar. En we moesten er in 2025 klaar voor zijn. Nou ja, dan zorg je dat het ben. En als dan op het scheiden van de markt dit soort regelingen er weer tussendoor gefietst worden. Dat telt niet mee om het uiteindelijk tot een succes te maken. Aan de andere kant moeten we ook gewoon de hand aan eigen boezem steken als brand zijn. Dit is niet van vandaag of gisteren. Ik verbaas me er hoogelijk over dat nu pas 9 maanden voordat het zover is, een keer serieus op de tafel komt. Dan zeg ik, of we hebben met z'n allen te slapen. Of we denken van nou, het zal allemaal weer loslopen. Want dat ga je natuurlijk ook creëren. Van nou ja, er zal weer een oplossing voor komen. Dus, maar goed, dit is natuurlijk geen stimulans voor bedrijven die zich wel serieus hebben voorbereid. En wel die investeringen hebben gedaan. Als ik 4 jaar geleden voor dit spoor had gekozen, van nou, ik diesel nog wel door en ik koop er een 24 nog een paar en dan rijd ik tot 28. Nou, dat had voor mijn businessmodel echt wel een heel stuk beter geweest. Maar ja, we willen uiteindelijk toch naar een betere wereld toe. En dan zou je toch moeten acteren. En niet alleen voor het korte geld moeten gaan. En ander zeg je, ben gek. Ik zeg van nou, ik denk dat het een plicht is die we naar elkaar hebben. En ook zoals ik dat persoonlijk zie, ook als ondernemer, ook vanuit mijn christelijke levensovertuiging, dat het niet over het korte geld gaat, maar dat we een verantwoording hebben naar elkaar toe. En dat zeg ik echt niet dat elektrisch de heilige graal is. En er is ook nog genoeg over te doen, over batterijen. Maar dit is wel een spoor wat ingezet is. En ook voor de batterij komt straks een duurzame oplossing.
Uiteindelijk is het belangrijk dat we gewoon nu allemaal een stap zetten. En niet blijven waar we nu zijn. Maar we moeten om ergens te komen richting 2040, 2050. Dan moet je kunt niet wachten tot die heilige graal. Je moet gewoon elke stap die we nu zetten is eentje beter dan wat we in het verleden hebben gedaan. Ja. En daarmee moet toch deze sector gebaseerd op veel investeringen, veel assets. Dus je kunt niet zo heel snel switchen. Dus elke stap die in jouw wagen pakt die je iets beter maakt, zorgt ervoor dat over 10, 20 jaar nog steeds daar effecten van hebben. Ja.
En zoals ik al zei, er zullen bij heel veel bedrijven harde noten gekraakt moeten worden die ook echt niet zo leuk zijn. Dan moet je eerlijk zeggen, van wil ik deze stap nog maken?
Is het voor jou ook een kans? Zie je dat?
Ik zie alleen maar kansen, want dat heb je met een nieuwe tijd. Ja. Maar ik denk dat er voor heel veel reguliere transportbedrijven wel een vraagstuk op tafel komt van ga ik deze stap nog maken? Kan ik hem maken? Wil ik hem maken? Nee, ik zie het zeker als een kans. Want het is... een slogan was zonder het logistiek staat alles stil. En dat is zo en dat blijft zo. En alles is logistiek. Dus daar zullen we. Dat zal altijd in beeld blijven. Maar het moet duidelijk beter. En beter georganiseerd en schoner. Maar dat geldt voor de hele bedrijfsvoering. En niet alleen voor het laatste stukje. Wat we aan wielen zien voorbij schuiven.
Maar je zegt ook: ik zie inderdaad overal kansen. Wil dat ook zeggen dat er misschien overnames aankomen voor het Tees en Groen?
Ja, maar ik heb verschillende middels de achterliggende tijd ook al onderzocht. En wat je ziet is dat er Ik heb er verschillende, laten we zeggen, in best vers stadium laten komen. Maar wat je ziet is dat er over het algemeen financieel zo weinig revenue in zit. Dat ik zeg van nou, het is eigenlijk niet meer de moeite om het over te nemen.
Krijg je bedrijven aangeboden?
Ook, ja zeker. Dus maar ja, dan is het natuurlijk een weging van ja, weet je, het moet wel wat toevoegen. Dus. Maar goed, ik zie wel ook brandsgenoten echt worstelen op dit moment. Van joh, ga ik dit doen? Wil ik dit nog wel doen? Kan ik dit nog wel doen? En kan ik het financieel rondkrijgen? Dus er staat best wel het een en ander nog te gebeuren, denk ik, de aankomende maanden, jaren.
De bedrijven die niet overgenomen willen worden en toch graag zelf de stap der verduurzaming willen zetten, wat zou je adviseren aan ze?
Nou, laat je in ieder geval extern adviseren. Als je dit allemaal zelf moet doen, is eigenlijk niet te doen. En het is denk ik inmiddels met de kennis en kunde die er beschikbaar is, op een zaterdagmorgen echt wel uitrekenen of het via te doen is, te halen is. Maar wat ik vooral een land voor zou willen breken is, kijk gewoon wat er met elkaar mogelijk is. Als je gewoon in een provincie of op een eiland of met een x-aantal soort, ja, dan zou je een keer de stoute schoen aan moeten trekken en een keer aan moeten bellen van wat kunnen we samen en wat kunnen we daar. Ik denk dat daar ook wel een stuk vandaan moet komen.
En wat je ook wel ziet is, transportbedrijven hebben vaak een lange geschiedenis. Maar duurzaamheid wordt nu vaak als een moeilijke opgave gezien. Maar eigenlijk is je bedrijf gewoon toekomstbestendig maken, ook weer voor de volgende generatie. En dat betekent eigenlijk ook weer dat je goed moet kijken naar de mensen, middelen en materialen die wij gebruiken om onze dienst van iets van A naar B brengen te voltooien. Dan moeten we zorgen dat ook voor de volgende generatie weer nog zo op dezelfde manier gedaan kan worden.
Ja, en ik zeg wel eens gekstekend, sommige bedrijven gunnen elkaar het verlies nog niet. Ja, dat is dat mooie misschien ook een keertje achter je laten. En je kan beter met elkaar samen wat verdienen als je allebei tekort komt.
Robert, wat is jouw gouden tip?
Nou, ik denk dat het belangrijkste is dat het zien als kans. En ook dat je bedrijf weer als het ware echt toekomstbestendig maakt. Duurzaamheid betekent niks anders dan toekomstbestendigheid. En concreet qua elektrificatie is het ook gewoon een stap verder zetten in je eigen energieketen. Diesel inkoop was nu geen eigen onderscheidend vermogen. Iedereen betaalde ongeveer hetzelfde. En met eigen opwek, batterijen, op slimme momenten opladen, kunnen we in één keer wel een stap bij die keten inzetten. Dus ook voor jezelf die marges gewoon goed in controle krijgen. Waardoor je dus ook makkelijker en comfortabeler gewoon kunt zeggen, wij gaan een duurzamer onze transport uitvoeren.
We zijn heel mooi op weg, kunnen we concluderen. Maar er zijn nog heel wat uitdagingen te overwinnen de komende tijd. Dank Andries en Robert voor jullie komst naar onze studio en het bijdragen aan deze podcast. Dank allebei.
Alsjeblieft.
Hiermee zijn we aan het eind gekomen van deze aflevering van ZEKV.
Voor de luisteraars, bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En houd onze website www.logistiek.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En meld je aan voor onze podcast en op ons Spotify-kanaal. Heren, dankjewel.